Ik dacht even dat Wessel een lied staande zou spelen. We gaan vanavond opnieuw iets lezen uit het boek Jeremia. Jeremia, aan de beurt zijn de hoofdstukken 28, 29 en 30. Op de uitnodiging stonden alleen de hoofdstukken 28, 29. Maar bij de volgende keer staat dat we beginnen bij 31. Dus 30 valt nog een beetje bij vanavond. Ik ga een paar stukjes lezen uit die hoofdstukken. 28, Jeremia 29 en 30. Jeremia moet uitbeelden middels een houten juk op zijn nek, op zijn rug, dat er een juk vanuit Babel op Israël gelegd zou worden. Zo zegt vers 2, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ik zal het juk van de koning van Babel breken. Maar dat is niet een woord van de Heer, dat is een woord van een tegenstander, van een zekere Hanania, die ook profeteert. Vers 3, binnen 2 volle jaren breng ik alle voorwerpen van het huis van de Heer naar deze plaats terug. Jeremia had gezegd, en dat blijkt uit hoofdstuk 29, dat er 70 jaar van ballingschap zou volgen. Maar deze man die zegt, nee hoor, dat is niet waar. Dat klopt niet, dat is anders. Dat gaat dan zo door, dat discussiëren over wie nu gelijk heeft. En dan zegt vers 10 van hoofdstuk 28, toen nam de profeet Hanania het juk van de nek van de profeet Jeremia af en brak het. Dus dat was een soort demonstratie, dat juk, dat houten juk op de nek van Jeremia werd gebroken. En Hanania zei voor de ogen van heel het volk, zo zegt de Heere, zo zal ik binnen 2 volle jaren het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, van de nek van alle volken breken. En de profeet Jeremia ging zijns weegs. Dan gaat Jeremia terug. Vers 13. Ga tegen Hanania zeggen, zo zegt de Heere, jukken van hout hebt u gebroken. Nu zult u in plaats daarvan jukken van ijzer maken. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ik heb een juk van ijzer gelegd op de nek van al deze volken om Nebukadnezar, de koning van Babel, te dienen. En ze zullen hem dienen. Ja, ik heb hem ook de dieren van het veld gegeven. Toen zei de profeet Jeremia tegen de profeet Hanania, luister toch Hanania, de Heere heeft u niet gezonden. U echter hebt dit volk op leugen doen vertrouwen. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik ga u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar sterft u, omdat u hebt opgeroepen afvallig te worden van de Heere. En de profeet Hanania stierf in datzelfde jaar, in de 7e maand. Dan ga ik nog een klein stukje erbij nemen uit hoofdstuk 29. Daar kom ik later op terug. Eerst 29... Vers 25. Dus hoofdstuk 29, vers 25. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, omdat u brieven in uw eigen naam verstuurd hebt naar heel het volk dat in Jeruzalem is, en naar Zefanja, de zoon van Maasea, de priester, en naar al de priesters. De inhoud van die brieven waren ongeveer als volgt. De Heere heeft u tot priester aangesteld in plaats van de profeet, van de priester Jojada, om opzichters te zijn in het huis van de Heere over iedereen die krankzinnig is en zich voor profeet uitgeeft, opdat u die vastzet in een blok en met een ketting aan de hals. Nu dan, schrijft die meneer Semaja, Nu dan, waarom hebt u Jeremia uit Anatot, die zich bij u uitgeeft voor de profeet, niet bestraft? Er wordt dus gezegd, er is ooit een soort wet geweest dat priesters die krankzinnig waren of profeten die krankzinnig waren, die verkeerde dingen zeiden, dat die gearresteerd moesten worden, dat die vastgezet moesten worden. Het is daarom dat onze Heer Jezus in het Nieuwe Testament op een bepaald moment beticht wordt van u bent buiten zinnen. Dit is niet normaal. En ze wilden hem grijpen. Hij ontkwam. Maar daar vindt u dit terug. In de tijd van Jeremia waren er dus mensen die zeiden, kijk eens, normaal gesproken hadden dit soort profeten al lang in de gevangenis gezeten. In het blok en met een ketting om de hals. Maar waarom hebben jullie Jeremia laten begaan daar in Jeruzalem? Hij moet krankzinnig zijn. Hij is gewoon niet goed bij zijn hoofd. En dat is nu exact het verwijt wat de Heer Jezus hoort als we het over hem hebben. Broeders en zusters, ik stop eventjes met lezen, ik ga straks verder. Want ik wil eerst deze twee machten, deze twee grote machten neerzetten. Er is aan de ene kant het woord van de Heer. En Jeremia is de enige profeet nog daar in Jeruzalem, die door de Heer wordt aangestuurd. Hij is de laatste. En ik heb dat al eerder vergeleken met Openbaring 3. Ik sta aan de deur en ik klop. Nog één keer een appel van de Heer, nog één keer een woord van de Heer. Doe toch open, bekeer je, luister, doe, zodat er verkwikking komt. Maar aan de andere kant zijn er profeten die zomaar wat vertellen. En die vinden van hem die het woord van de Heere vertelt, dat hij krankzinnig is. Dat hij niet goed bij zijn hoofd is. Zichzelf bekritiseren, dat doen ze niet. Het is een soort toneelspel aan het worden daar. En je ziet die beide kampen letterlijk bij elkaar. Hanania tegenover Jeremia. En een juk op, het is een soort, geen stille pantomime meer, maar het is gewoon een soort uitbeelding van een heel verhaal. En Jeremia moet het zwijgen ertoe doen. Een houten juk op de nek van Jeremia wordt weggenomen en wordt verbroken. En dan zegt de Heer, stalen juk of een metalen juk. Het wordt nog erger. Paulus zegt in Handelingen 20, als hij de oudsten van de gemeente uit Efeze bij zich roept, ergens op weg naar Jeruzalem, ontbiedt hij ze. Ze komen bij hem en hij vertelt wat er gaat gebeuren. Uit uzelf zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken, valse profeten, die de kudde niet sparen, die de breuk, tekst uit het Oude Testament, op het lichtst genezen, terwijl er geen genezing is. Het is nu precies wat er vandaag de dag gebeurt. En dat is moeilijk voor ons. We hebben die kostbare schat in onze handen, we hebben een Bijbel, we hebben het woord van God. En de Heer wil dat we er naar luisteren, dat we er wat mee doen. En de tegenstanders gaan naar eigen believen invullen wat ze willen. Daar zitten we middenin. Ik weet niet of je ooit kijkt naar wat er allemaal aangeboden wordt. Nou, dat aanbod is gigantisch. En je schrikt je lam als je ziet hoe dat ongeveer gaat. Het is ook bijna een toneelspel aan het worden. Het is een soort opvoering van iets. Het is entertaining. Het is ontspanning, zeg men. Nou, je wordt op alle mogelijke manieren bij je poot genomen, bij je been gepakt. En ik wil niet de namen noemen, maar ik wil zo graag helder maken dat dit principe van toen Jeremia in het huis van de Heere, in de tempel, tegenover hem Hanania, en die ook nog zegt dat hij profeet van God is en dat Jeremia het verkeerd heeft, Jeremia heeft gezegd 70 jaren van ballingschap zullen komen, maar hij zei, nou nee, 2 jaar. Ja, het is even moeilijk, even slikken, maar dan komen jullie terug en alle schatten die weggeroofd zijn, alle gouden voorwerpen en alle kostbaarheden, die komen weer terug uit Babel en die komen weer terug in Jeruzalem. Waarom zeggen ze dat nu? Ergens omdat ze er brood aan overhouden, zijn broodprofeten. Dit is eindtijd. Toen was het eindtijd, vlak voor het teloorgang van het koningen en het tijdperk van koningen. Vlak voor de ballingschap dat Jeruzalem plat lag, de tempel verwoest was en er niets meer over was. Vlak voor die tijd kreeg je dit soort toneelspel. En dat is vandaag precies zo. Ik drijf misschien een beetje door naar je gevoel, omdat ik het dan ook bewijzen moet. Nou, dat kan ik wel. Ik kan het bewijzen. Maar dan ga je iemand met naam en toenaam betichten van iets en dat wil ik niet. Ik wil zo graag duidelijk maken dat er maar één norm is en maar één bron mag zijn. En dat is het woord van God. Het woord van de Here. Dat is de Bijbel. En daar kom ik zo op terug. Maar het begint met die entourage van die profeten die zomaar wat roepen. En als je er tegenin gaat, dan ben jij krankzinnig. Dan moet jij gearresteerd worden. Dan moet jij met je voeten in het blok. Dan moet jij met een soort ketting om de hals ergens zitten. Omdat je tegen de publieke opinie ingaat. En het is razend moeilijk om vandaag te zeggen, zo spreekt de Heer. Om vast te houden aan dat wat God heeft gezegd. Je kwam er vroeger al door in de gevangenis. Altijd hetzelfde. Er zijn altijd martelaren geweest. Nu is het bloed van de martelaren het zaad van de kerk gebleken. Dus daardoor is de kerk zo sterk gegroeid. Omdat er mensen hun nek uitstaken en toch bleven volharden in dat wat de Heere had gezegd. En ik hoop ook dat jij daarbij hoort. Ik weet niet of je de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser. Ik ben ook niet de boekhouder die dat allemaal kan controleren of zou moeten controleren. Dat is niet mijn zaak. Ik weet dit wel, de Heer Jezus. Die vertelt ergens, als je een toren wilt bouwen, dan moet je eerst goed de kosten gaan berekenen, weet je wel. Nou, iedereen die ooit in een bouwproject heeft gezeten voor een kerk, heeft die tekst waarschijnlijk ook op tafel gekregen. Maar er staat nog een stukje bij. Maar welke koning die 10.000 mensen heeft, soldaten of onderhorigen, en die hoort van een andere koning die met 20.000 naar je toe komt, gaat niet eerst kijken van wat is er aan de hand. En als hij denkt, ik kan met die 10.000 nooit winnen van die man met 20.000, dan stuurt hij, als die man nog ver weg is, een gezantschap en vraagt naar de vredesvoorwaarden. Dat vertelt de Heer Jezus. Zal ik het anders zeggen? Zou jij met die enorme, enorme schuldenlast die jij hebt, beseffend dat de engelen Gods, als ze ooit komen oprukken, je gegarandeerd in de pan hakken, dat er helemaal niets overblijft, dat het oordeel van God je treft op alle mogelijke manieren, zou je dan niet, omdat hij nog verder af is, nu niet vragen naar de vredesvoorwaarden? Dan vraag ik dan nu, Heer, wat moet ik doen? Hoe kunnen we vrede sluiten? En hij zegt het, geloof in de Heer Jezus en je hebt vrede. Geloof in de Heer Jezus en je schuld is weg, je zonden zijn vergeven. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat zijn die schitterende appelmomenten, ook uit de prediking van onze Heer Jezus, waarin hij duidelijk maakt, let op, dit gaat gebeuren. Als je het nu weet, wij dan wetende, zo schrijft Paulus, de schrik van de Heere overredende mensen, laat u met God verzoenen. Stel dat niet uit, schuif dat niet bij je weg, doe dat nu. Geloof nu in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En ik hoop dat je allemaal dat gedaan hebt, dat je allemaal naar die vredesvoorwaarden gevraagd hebt. Want je weet dat het oordeel komt, je weet, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan het oordeel. Als je dat nu weet, vraag dan naar de vredesvoorwaarden. Ik snap niet dat mensen gewoon doordrammen. Ja, omdat de profeten zijn, die zeggen, afval allemaal mee. God is liefde, God is genade. Dat komt allemaal goed en God laat niemand verloren gaan. Iemand met zoveel liefde, die brengt ze allemaal in de hemel. Nou, dan gaat hij. Dan heb je weer diezelfde valse profeten die maar wat kramen, uitkramen en bezijden de waarheid staan. Dat is echt het spanningsveld van vandaag, maar toen ook, maar nu ook nog. Precies hetzelfde. Ik hoop dat je het hebt. Hoofdstuk 29, daar ga ik nu naar terug. Dat is een brief die Jeremia schrijft aan de ballingen. Die brief is ook inderdaad aangekomen. Want Daniel in Babel is kennelijk op de hoogte van de inhoud van deze brief. Dat blijkt uit het boek Daniel, heel duidelijk. Hij lette in de boeken op het getal van de jaren waarover Jeremia geschreven heeft. Dus die brief is daar aangekomen. Dat wist hij. Nou, die brief die is daar echt gekomen. En dan zegt Jeremia: alle vorsten en hovelingen en ambachtslieden en de smeden, vers 2, die zijn vertrokken. Vers 4. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd: bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vruchten ervan. 7. Zoek de vrede van de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Zal uw vrede zijn. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël: laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laten dromen, want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam en ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere: voorzeker pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan en u zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden. Wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart, ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit de volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Tot zover. Eventjes. Straks iets uit hoofdstuk 30. Jeremia moet dus zeggen, 70 jaar gaan voorbij. En die 70 jaar moet u daar niet stilletjes gaan zitten. U moet een tuintje aanleggen, ik zeg het maar met mijn eigen woorden, een huisje bouwen. U moet dus een onderkomen zien te creëren. En je moet daar maar leven en bidden. En als je daar bidt om vrede, dan zul je daar zelf ook de vruchten van hebben. Ik heb deze tekst op een bidstond heel vaak horen voorlezen, want in haar vrede zal uw vrede zijn. En dat is ook zo. Als je bidt voor de overheid, als je bidt voor Nederland, als je bidt voor de regering, dat is ook een opdracht in het Nieuwe Testament, duidelijk, dat we zullen bidden voor die over ons gesteld zijn. Maar het heeft ook een bijzondere zegen in zich. En dat vinden we hier. En Israël moest dat doen. Dus echt gedwongen vertrekken uit Jeruzalem, nog preciezer. Uiteindelijk is de tempel helemaal stuk en is de stad in puin geschoten. Nou ja, geschoten, maar in ieder geval geslagen. Het is helemaal stuk gegaan. En dan zitten zij daar in Babel. 70 jaar, wisten ze. Nog een keer, Daniel wist dus echt dat het 70 jaar zou duren. En dat haalt hij uit Jeremia 29. Jij en ik ook. Staat erin. En nu is het bijzondere dat de Heere gedachten van vrede over hen koestert. Je zou zeggen, nou, als je dan zo uit je haard en uit je eigen heim verdreven bent en weggehaald bent uit Jeruzalem, dan zijn dat geen gedachten van vrede. Dat kan niet. Daar begint het conflict. Maar de Heer zegt dat het wel zo is. Maar ze hebben het zelf verknald. Uit hetzelfde boek Jeremia blijkt onomstotelijk dat het de overtreding van het volk Israël is geweest. Dat zij zelf de oorzaak zijn van deze ellende. Zij hebben het verknald. En dan kom je bij een heel moeilijk punt. Dat heeft mij getroffen in de voorbereiding voor vanavond. Maar er kwam gisteren nog een lading bij waarvan ik niet wist dat ik hem zou krijgen. En ik schrok daarvan. U weet misschien dat we het hier hebben over Israël, over het volk Israël. Duidelijk, hè? Ze kwamen uit Jeruzalem en ze kwamen daar bij die tempel, waar die tempel stond toen afhankelijk. En ze zullen daar weer terechtkomen, na 70 jaar. En de Heer zegt, ik heb gedachten van vrede over jullie, niet van onheil. De Heer is onze vrede. Hij is, Efeze 4, onze vrede. Yahweh Shalom. Gideon, de Heere is vrede. Hij is zo. Niet hij is soms zo. Nee, hij is zo. Dat is zijn wezen. Dat hoort bij hem. Zoals hij ook herder is. En zoals ook hij degene is die voorziet. Hij is vrede. Vrede, zei u, zei de Heer Jezus toen hij voorbracht had wat hij moest doen. Vrede laat ik u, zei de Heer Jezus vooraf. Mijn vrede geef ik u. Vrede, zei u. De Heere is vrede. Gedachten van vrede. Ik wil proberen een paar dingen aan elkaar te knopen. Ik doe mijn best. Wij kijken nu naar de oud-testamentische geschiedenissen. En we kijken dus nu naar iets uit Israëls geschiedenis. Maar hier blijkt dat Israëls geschiedenis niet is gestopt bij het ontstaan van de gemeente. Goed opletten. Nergens is de geschiedenis van Israël gestopt. Dat kan helemaal niet. Want God heeft gedachten van vrede en niet van onheil. Die zogenaamde vervangingstheologie, moeilijk woord hoor, dat betekent dat Israël ooit volk van God geweest is, maar ze hebben het laten afweten. En toen heeft God de gemeente gecreëerd, die heeft die daar neergezet en die zijn in de plaats van Israël gekomen. En alle zegeningen van Israël zitten nu in de gemeente en Israël is gewoon uitgerangeerd. Dat is de vervangingstheologie. En denk nu niet dat dat zomaar nieuw is of dat dat nu ineens uit de verf komt. Maar dat is bijvoorbeeld wat Luther zo kenmerkend omschreven heeft. En wat Calvijn ook heel kenmerkend omschreven heeft. Dus en Lutheranen en Calvinisten. Nou, daar zitten wel een paar van in Nederland en ook wel een paar van in Linkspelo. Die hebben allemaal die vervangingstheologie omarmd. Terwijl dan de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Doopformulier. Ooit gehoord? U zit er gelijk middenin. Ik ga niet een rode kaart uitdelen. Dat wil ik niet. Ik wil alleen duidelijk maken dat er verregaande consequenties aan vastzitten. Vanaf het moment dat de gemeente denkt dat ze in de plaats van Israël gekomen is, is ze een verkeerde keus gaan maken. En dat is zo. De uiterste consequentie is van Israël heeft niks meer, dat is over, dat is uit. Dat is wat Luther deed. Wat Hitler deed. Hitler, niet Luther. Luther zei nog, oké, ze mogen blijven leven, maar als ze hun synagoges maar sluiten en als ze hun leerboeken maar verbranden. Dat zei Luther. Ja, dat gaat ver. Hun synagoges sluiten en al hun leerboeken verbranden. En als ze wat willen, dan moeten ze zich laten dopen en moeten ze bij ons komen. Nou ja, daar schrik je van. Als je dat vandaag zou roepen, dan word je beticht van de anti-Joods denken, antisemitisch. Toch? Nou, vandaag neemt niemand dit meer over, maar het gebeurt even vaak. Calvijn zei het iets milder, maar zij kwam op hetzelfde neer. Er was geen ruimte meer voor Israël. Dat was voorbij. De nadere reformatie, dus na Luther, na Calvijn, heeft dat een beetje genuanceerd. Wilhelmus Abrakel, ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, van Wilhelmus wel, maar dat was een andere. Wilhelmus Abrakel, die heeft een boekje geschreven over de toekomst van Israël. En die is behoorlijk anders in zijn denken dan Calvijn. En waar wil ik nu naartoe? Hitler zijn basis om de Joden om te brengen, vindt hierin zijn bodem. God had afgerekend met Joden. Nou, God met ons. Op alle riemen, soldatenriemen. God met ons. En daar gingen ze. 6 miljoen. Ik zag gisteren, en dat heeft me geraakt emotioneel, 6 miljoen en 1. En die ene werd door een Duitse soldaat van het kruis geplukt. Ja, dat was een cartoon, hè? Je weet wat er heel wat te doen kan zijn over cartoons. Denk maar aan Parijs nu, op dit moment. Maar daar werd eigenlijk heel scherp getekend. Die 6 miljoen die zag je weglopen in de richting van de gaskamers. Maar die ene die werd door een soldaat van het kruis gehaald. Dat was ook een Jood. Er blijft niks over, is de cartoon. Als je het zo ziet, blijft er niets over. En het nare is, ik ben zelf opgevoed in de Calvinistische kringen. En daar hebben ze dit geleerd. Ik had nooit gehoord dat er voor Israël nog een speciale toekomst zou zijn. Nee, dat was over. Wij waren dat. Wij waren dat geestelijk Israël. Daar waren wij in de beloften, de toezeggingen, die kwamen bij ons. Gedachten van vrede, dat gold nu voor ons. Dat gaat eindeloos door. Totdat u misschien gaat zeggen, ja, maar dit stopt toch een keer. Nou, dat stopt niet, want vandaag krijg je het omgekeerde bijna. Maar ten diepste hetzelfde. Ik las een artikel van een predikant van de Baptistenkerk in Bethlehem. Dat is een heel recent artikel van deze maand. Waarin hij eigenlijk zegt, op de vraag, waarom gaan zoveel christenen uit jullie gemeente weg? Uit die baptistengemeente in Bethlehem weg? Nou, hij zei, ik heb erover nagedacht, ik heb er langer over gebeden en lang gezegd. Het komt omdat de Palestijnse christenen allemaal de vervangingstheologie hebben omarmd. En dus een alibi voor de Joden? Nee, dat is over, dat is voorbij. Joodse staat? Onzin dus. Nu, daar, Midden-Oosten. Precies hetzelfde. Dus wat Hitler deed, gebeurt nu weer. En die zogenaamde christenen, of ze dat wel of niet zijn, dat laat ik in het midden, die worden dan verenigd met alles wat dan uit de islamhoek komt. En die hebben alle recht dus, zoals Hitler dacht, alle recht te hebben om de Joden om te brengen. Zo hebben die mensen nu het recht om al die Joden dus te vervloeken en weg te sturen. Dat is nu. En dat is heel pijnlijk. En u en ik, die misschien in de evangelische hoek zijn terechtgekomen, u hebben te maken met, dus na Luther, na Calvijn, de nadere reformatie, en dan hebben we nog het Revij gekregen. En het Revij, dus omstreeks 1800, dat wordt gekenmerkt door bijbelstudie en toekomstvisie op Israël. Daardoor wordt het Revij gekenmerkt. En er is een enorme beweging op gang gekomen in Engeland. Overgewaaid naar Engels sprekende gebieden, Australië en Amerika, Canada. Maar ook overgewaaid naar Nederland in de conventicles, dus de groepen, de kleine groepjes die bij elkaar kwamen om het woord van God te bestuderen. Dat hebben ze gedaan. Isaac da Costa is daar één van bijvoorbeeld. Heb je mooie lieden te danken? Halleluja, lof zij het lam. Dat is van hem. Groen van Prinsteren. Mensen die ook staatkundig, dus wat de politiek betreft, hoge ogen gooiden. Die buitengewone dingen deden. En daar zijn gemeenten ontstaan. Ja, baptisme heeft daar zijn oorsprong ook weggehaald, maar met name de vergadering van gelovigen in Engeland, in Amerika, die zeer, zeer talrijk waren. En naar andere landen zijn uitgewaaid. Egypte alleen al had 600 vergaderingen. En in India iets van 1200 vergaderingen. Dus onvoorstelbare getallen daar. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Het gaat me ook niet om die vergadering, maar het gaat me om het geloofsgoed. En nu vandaag worden wij bekritiseerd, omdat wij dat van Darby, dat was een van die vergaderingen van gelovige mannen, overnemen, omdat we dat kritiekloos overnemen. En Darby zou dat gehoord hebben van een herderinnetje. Dat is gewoon een soort vage om informatie. En als je dat nu nog vandaag gelooft, dan ben je krankzinnig. Echt waar. Je bent gewoon niet goed bij je hoofd. En waag het maar eens om in een evangelische hoek te vertellen dat de Heer Jezus spoedig komt. En dat de gemeente heel bijzonder is, dat de gemeente wordt weggehaald. En als de gemeente zal zijn, weggehaald zijn. En de grote nood aanbrengt, dan komt Israël terug. Ze komen terug. Want God heeft gedachten van vrede over dat volk. Probeer het maar eens te vertellen. Je wordt uitgelachen, je wordt voor het blok gezet. En je wordt bijna voor gek verklaard. Zover is het gekomen. Ik ben heel kritisch op dit punt, omdat ik vind dat we vandaag bijna geen appel meer hebben van Heer Jezus, hij komt in het unieke van de gemeente, hij komt en de gemeente wordt hier weggehaald, de gemeente wordt naar de Heer Jezus gebracht. Want het is allemaal één pot, we zijn allemaal Kingdom Now, als een voorbeeld, dat heeft te maken met Israël, de Israël-gedachte, compleet. Nou, misschien heb ik er nu te veel negatieve dingen gezegd, dan moet ik stoppen. Want het is bijna een oprisping, omdat ik denk dat het gevaar op een geweldige manier naar ons toe komt. Alsof de Hananias vandaag klaarstaan tegenover de Jeremia's. De Hananias die zomaar wat zeggen en die op hetzelfde moment de Jeremia's verwijten. Jullie zijn krankzinnig, jullie moeten eigenlijk in de gevangenis zitten. Jullie hebben geen recht van spreken, zo ongeveer. Het komt nu weer in alle hevigheid naar ons toe. En u die gewend bent om te zeggen, ja, maar ik wist heel wel dat er verschil is tussen Israël en de gemeente. Nou, ik zal u echt zeggen, toen ik uit de gereformeerde kerk kwam en enig inzicht had tussen Israël en de gemeente, heb ik aangereikt gekregen. Toen heb ik tegen velen gezegd, nou, toen vielen alle problemen pas op zijn plek. Toen zag ik het, toen viel alles op zijn plek. Het was net een puzzel die compleet was. Weet u dat u, als u deel uitmaakt van de gemeente, een heel bijzonder iemand bent? U bent geen voortzetting van Israël. Ja, dan zeggen ze dan, ja maar Romeinen 11 dan. Daar staat toch dat dat Israël de wortel is en dat wij nu op die wortel staan. Dat staat er helemaal niet. Daar staat dat er ooit een getuigenis van God op aarde is geweest. Dat God een wortel, een stomp hier neergezet heeft. En voor Israël was, was er al een getuigenis. Denk maar aan Noach, denk maar aan Abraham, denk maar aan anderen. Er was al lang een getuigenis. In de dagen van Seth begon men al de naam van de Heer aan te roepen. Dagen van Adam dus. Dus dat getuigenis was er wel. En Israël is daar uiteindelijk op terechtgekomen. En is gaan bloeien totdat er ongeloof kwam. En zij afgehakt zijn. En toen zijn wij erop geplaatst. Zijn we op Israël geplakt? Nee. We zijn op die oorspronkelijke wortel van Gods getuigenis op aarde neergezet. Niet op Israël, maar op Gods belofte, op Gods oorspronkelijk plan om een getuigenis van God op aarde te hebben. En komen die anderen, die oorspronkelijke takken die erop stonden, nog weer terug? Ja, als de volheid der heidenen zal zijn ingaan, Romeinen 11, ja, maar dan komen die takken weer terug en die worden daar weer opgesteld. En daar hadden ze al opgestaan. Nou, die zullen daar goed floreren. Maar het is niet zo dat wij gemeenten op Israël staan. Dat is niet zo. We staan op de bodem van Gods getuigenis en van Gods genade en van Gods plan om hier op aarde een licht der wereld te tonen. En wij moeten echt terug, broeder en zuster, dat is een beetje fel misschien, naar onze oorspronkelijke visies. En dat is, u en ik zijn een heel bijzonder volk. Maar dat doet niets af aan Gods plan met Israël. Want ook Israël heeft een heel bijzondere toekomst. Ook Israël zal er weer zijn. Want God heeft gedachten van vrede over dat volk. En hoort u het die Heer Jezus dan niet zeggen? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik heb dat, ik weet niet hoe vaak willen uitleggen. En ik heb het ook een paar keer geprobeerd hier in Dinxperlo, voor zover ik weet. Het is even een zin. Een beetje een tussenzin, maar het is wel heel belangrijk. Als iemand een ander ombracht, dan moest zo iemand sterven. Dat was zo in het Oude Testament. Nu zegt het boek Exodus, als je dat nu niet met opzet gedaan hebt, dus zonder opzet, dan zou er een vluchtweg zijn. Dan zou een vrijstad, zelfs 6 vrijsteden worden aangewezen en daar kon zo iemand dan naartoe vluchten. En dan kon hij dan blijven, hij moest zijn zaak daar bekendmaken aan de oudsten van die stad. En die wezen hem een plekje aan, en dan mocht hij blijven. En als de hoge priester stierf, bij de dood van de hoge priester, dan mochten ze terug naar hun eigen boerderijtje, naar hun eigen plek. Stel maar dat die vrijstaat Nijverdal zou zijn, is het niet hoor. En jullie wonen in Dinxperlo, maar goed, je vluchtte naar Nijverdal. En als de dood van de hoge priester plaatsvond, dan mocht je weer terug naar Dinxperlo. Zo staat het daar. Maar dat gold alleen als je niet met opzet iemand gedood had. Als je het met opzet had gedaan, dan was er geen vrijstaat. Geen enkele mogelijkheid. Hebt u het? Parkeer het even. Toen kwam de Heer Jezus. We willen niet dat hij koning over ons is. Kruisigen, kruisigen. Aan het kruis met hem. Hij is krankzinnig. Het is niet de profeet van God. Hij heeft erover. Al die beschuldigingen zijn richting hem geuit. Stuk voor stuk. En wat zei de Heer Jezus? Toen hij aan het kruis hing, als eerste kruiswoord: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wie bracht alles wat ze tegen hem zeiden onder de noemer onwetendheid? Hij. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Dus de Heer Jezus heeft al die aantijgingen onder de noemer onwetendheid gebracht. En dus was er voor Israël een vrijstaat. Tot de dood van de hoge priester. Als ze zien op hem die doorstoken werd. Als ze die wonden zien in zijn handen. Als ze daar komen en zich buigen in aanbidding voor hem. Dan zullen ze zien op de dood van de hoge priester. En ze gaan terug naar hun oorspronkelijke plek. Dit is zo gaaf. Dit is zo uniek. Dat ik het er wel in zou willen slaan. Maar dat hoeft niet. Want ik bedoel het niet wreed. Maar dit is zo bijzonder. Dat God een heilsplan heeft voor Israël. En zelfs een vluchtweg heeft voor Israël. Een uitweg. Gedachten van vrede, geen gedachten van onheil. Weet u dat u ongelooflijk blij mag zijn dat u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser? Maar dat arrogante van vandaag, van ja, nou ja, wij gaan het zelf wel ongeveer uitmaken wat het is en wat onze zegeningen zijn. Wij kunnen praten over het huis van de Vader. Nou, dat is dé zegen die maar denkbaar is. Groter kan niet. En wij zeggen nu, nee. Dus, nou, als je bij onze club hoort en bij dit soort uitingen doet. Het is allemaal verwrongen. Het stikt van de Hananias vandaag. Sorry, hè? De taal van Exodus, van Jeremia 28. Het stikt van die mensen die verwijzen. Waarom hebben ze die mensen niet? Waarom kunnen die hun gang gaan? En toen waren er mensen die brieven schreven. Jeremia schreef een brief naar Babel, maar zij schreef ook brieven. Er komen ook hele brieven, hele pakken brieven komen uit, boeken. Wij leven in een ontelbare, in een onnoembare spanningssituatie vandaag. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. En het wordt nu tijd dat de gelovigen wakker geschud uit gaan zien naar de komst van de Heer Jezus. Dat ze opnieuw gaan beleven, Heer Jezus, kom. Dat is ook precies wat met het Reveil om 1850 zo'n duidelijke taal was. De Heer Jezus komt, gaat uit hem tegemoet. We moeten voor hem zijn. We willen gaan bij hem zijn en met hem zijn. Dat is wat het voorland is van de gelovigen van vandaag. Maar daarmee is Israël niet aan de kant gezet en verwaarloosd of voor altijd verstoten. Dat is niet waar. Het is geen vervanging van Israël. U bent geen vervanging van Israël. God heeft nog steeds een plan met Israël. En dat plan gaat hij ook uitvoeren. Dat gaat hij zelf doen. Dan wil ik graag dat u met mij gaat naar hoofdstuk 30 van Jeremia. Vers 3, hoofdstuk 30, vers 3. Want zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël en Juda, zegt de Heere. En ik zal hen terugbrengen naar het land dat ik hun vaderen gegeven heb, en ze zullen het in bezit nemen. Weer een herhaling van dit gaat duur, dit gaat door. Er zijn, ik weet niet hoeveel teksten te vinden die gaan over het herstel van Israël. Maar het ging mij om een stukje contrast in hoofdstuk 30. Ik ga eerst met u lezen nu vers 11. Jeremia 30, 11. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen. Want ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen ik u verspreid heb. Maar aan u zal ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate. Je hebt het wel moeilijk dan. Weet je wel, er komt wel een stukje oordeel, er komt wel een stukje moeite om het hoekje kijken. Maar met mate. Maar u beslist niet voor onschuldig houden. Met andere woorden, ik heb het wel gezien, ik heb ook gehandeld en u bent ook schuldig, want u hebt dingen gedaan die niet kloppen. Dus dat is heel helder, maar ik zal geen vernietigend einde maken aan u. Wel aan de heidenvolken, niet aan Israël. Want zo zegt de Heere, vers 12, ongeneeslijk is uw breuk, pijnlijk uw wond. Er is niemand die uw zaak behartigt. En voor een gezwel zijn er medicijnen. Maar voor u is er geen herstel. Dat is de situatieschets. Dan ga ik iets verder lezen. Vers 18. Zo zegt de Heere, zie, ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jacob. En vers 16, iets terug, zijn ook nog, evenwel zullen allen die u verslinden, zelf verslonden worden. 17, ik zal uw herstel bevorderen en u van uw wonden, waar zijn misschien medicijn, maar u van uw wonden genezen, spreekt de Heere. 18, zo zegt de Heere, zie, ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jacob. En zal mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne. Alle vervangingstheologen moeten nu zeggen, ja, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Kunnen ze dan weer wonen in Jeruzalem? Ja. Ze zullen herbouwd worden op hun ruïne. Ze komen terug. En het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn. Eind van vers 18, 19. Van hen zal dankzegging uitgaan. En het geluid van vrolijke mensen. Ik zal hen talrijk maken. Ze zullen niet in aantal verminderen. Ik zal hen tot aanzien brengen. En ze zullen niet veracht worden. Dat is nu wel zo, maar het komt wat anders. Zijn zonen zullen zijn als vanouds. En zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden. Dat is niet de gemeente van onze Heer Jezus, maar hun gezelschap. Zij worden ook zo geduid. Ik zal al zijn onderdrukkers straffen. En hoe komt eigenlijk de sleutel? Zijn machtige zal een van hem zijn. En zijn heerser zal uit zijn midden voortkomen. Ik, de Heere, ik zal hem naderbij doen komen en hij zal tot mij naderen. Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te naderen, spreekt de Heere. En u zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Vers 24, de brandende toorn van de Heere zal zich niet afwenden aan de ene kant totdat hij gedaan heeft en totdat hij tot stand gebracht heeft de gedachten van zijn hart. In later tijd zult u dat begrijpen. Lieve broeders en zusters, u vindt in Jeremia 30 eigenlijk een schets van het is ongeneeslijk ziek. Er is geen medicatie, er is geen oplossing, er is niks meer aan te doen. En niemand springt in de bres, niemand doet wat en niemand kan iets. En dan zegt de Heer en uit ons midden. Het is alsof ik de Heer hoor zeggen, uit ons, de drie enige God, uit ons midden. Zal er één komen die zijn hart geeft en die met zijn hart in de bres springt. En die dingen doet die nog nooit eerder gedaan zijn. Dat is de Heer Jezus. Ten voeten uit. Dat is nu dezelfde debat. Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Hij sprong daar in de bres. Hij was één van Yahweh. En hij hing daar. Hij wilde de schuld dragen. Hij wilde tot zonde gemaakt worden. En zonden dragen. Dat is de Heer Jezus. En hij zal het zijn. In de toekomst zal hij het zijn. Daarom zal hij, de Heer Jezus, hun koning zijn. Daarom zal hij heersen. Daarom zullen alle knieën zich buigen voor hem. En elke tong zal belijden dat hij de Heer is. Dat gaat dan gebeuren. De Heer Jezus. Het gaat om de Heer Jezus. Die schitterende ontknoping van dit hele enorme probleem. Hoe zal het ooit goed komen? Hoe zal er ooit op de ruïnes nog iets tot stand komen? Hoe zal er ooit iets van zegen zijn? Nou, jij hebt het antwoord. U zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Dat is uw God. Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Als je dit ziet, dan denk je, dit had ik wel eerder willen zien. Dat had ik wel willen zien toen ik aan het worstelen was met, maar wie heeft nu gelijk? Hebben nou die reformatoren gelijk die Israël geen plek meer gunnen? Ik weet wel dat ze vandaag wat genuanceerd zijn, want ze krijgen allemaal de kriebels van ja, maar je kunt toch ook niet aan 1948 voorbij gaan, weet je wat, het ontstaan van de staat Israël en zo. Nou, dat is ook zo. En nu gaan ze allerlei kromme dingetjes gaan ze bedenken, toch een comitéetje oprichten van Israël en de kerk of de kerk in Israël, zoiets, dat gaat maar door. Maar ten diepste is het wat anders. U en ik moet durven zeggen, we zijn weliswaar getuigenis van God op aarde, maar dat betekent niet dat Israël aan de kant gezet is. Dat betekent het helemaal niet. Het betekent dat Israël inderdaad in een tijd van moeite is en dat ze het benauwd hebben, maar dat ze terug zullen komen. Dat doet de Heere. En of de hele Arabische wereld nu zegt dat dat niet kan en dat dat niet mag en dat dat nooit gaat gebeuren, nou dat zijn de Hananias, ja. Maar het gebeurt wel. En ik vind dat de gelovigen nu eens een keer ook de evangelische gelovigen vast moeten houden, vol moeten, of misschien wel opnieuw zich moeten herijken als het op dit punt gaat. Want ze zijn het bijna kwijt. Ik weet niet of u daar weet van hebt en dan misschien heb je familie in bepaalde evangelische kringen. Nou, probeer dat maar eens. En je hoort onmiddellijk, ja, nee, Israël is voorbij. Wij zijn het geestelijk Israël. En dan gaat hij in alle beloften, die worden gelijk in onze schoenen geschoven. En wij hebben dan alle zegen en Israël heeft alleen maar de prut. Einde oefening. Dat is niet waar. Het klopt niet. Jeremia 28, 29, 30 vertellen u dat dat niet klopt. Die vertellen u dat het inderdaad niet goed ging met dat volk. En ze zijn om die reden in ballingschap gegaan. God brengt ze terug. Ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te brengen. Ik weet dat je die tekst ook op elkaar mag plakken. Is zo. God wilde niet dat jij verloren zou gaan. Hij heeft gedachten van vrede over jou gehad. En hij wilde jou een hoopvolle toekomst geven. Amen. Maar dat geldt voor Israël. Dit staat voor Israël. Dit is een toezegging door de profeet Jeremia voor Israël. En jij en ik denken, maar als dat voor Israël geldt, wij hebben dezelfde God. En diezelfde God, die is trouw. Die is dezelfde. Dus als hij een hoopvolle toekomst heeft voor dat volk, dan heeft hij dat ook voor jou en voor mij. Amen. Maar dan ga je die tekst toepassen. Op jezelf plakken. Maar dat wil niet zeggen dat dus Israël geen toekomst zou hebben. Ik wil het bewust kwijt. En dat moet een keer zo gezegd worden, denk ik. Omdat we anders verdwalen. Wij verdwalen in het oerwoud van meningen over het Midden-Oosten en over politiek. En het gaat maar door. De laatste verandering is ongeveer dat alle strijd in het Midden-Oosten gekoppeld wordt aan de El-Aqsa-moskee. Dat is dus die moskee die staat op het Tempelplein. En dus wat ze doen in de Gaza-strook tegen Israël, dat is de El-Aqsa-moskee verdedigen. Zo wordt het nu getrakteerd. Ze weten drommels goed dat daar op het Tempelplein iets bijzonders gaat gebeuren. Daar vindt de finale ontknoping plaats. Daar gaat het gebeuren. En nu wordt alle strijd in verbinding met de El-Aqsa-moskee. Dus mensen die martelaren, zijn de martelaren van de El-Aqsa-moskee. Echt daar. De grofste dingen worden gedaan en ze krijgen het predicaat martelaar van de El-Aqsa-moskee opgeplakt. En ze gaan naar hun belijdenis, gelijk naar het paradijs. Ze zullen schrikken, denk ik, maar dat is niet mijn zaak. Dat is de zaak van de Heere. Feit is dat we nu zover zijn. In deze tijd leven wij. En wat er nu gisteren in Parijs gebeurde, of wat er vandaag ergens anders gebeurt, of wat er misschien morgen hier gebeurt, ik weet het niet. Ik weet alleen dat de tijd buitengewoon spannend is. En dat het de geestelijke strijd is. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. We kunnen nog best praten met mensen van Mohammedaanse afkomst. En we kunnen met ze in gesprek gaan. Dat zou best kunnen. Maar onze strijd is wel tegen die boosheden, tegen die machten in de hemelse gewesten. Wat zit daarachter? Wie sturen aan? Welke profeet zit erachter? Hanania of Jeremia? Nou, dat is even het verschil. Ik hoop dat u het hebt en dat u dit stukje tekst mee wil nemen. Niet omdat het zo makkelijk was, maar misschien omdat het zo nodig is. Omdat we vandaag opnieuw moeten durven zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat we u kennen. Zij zullen straks die middelaar pas zien. Tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. En u en ik hebben die middelaar gezien. We zongen dat ook. Het is maar één God. Het is maar één middelaar tussen God en mensen. Christus Jezus. We kennen hem. En omdat we hem kennen, moet u niet de anderen beoordelen, veroordelen. U moet uzelf in het licht van God plaatsen en zeggen, Heer Jezus, wat doe ik daarmee? Hoe ga ik daarmee om? Ook naar Israël toe. Betekent dat ik de politiek van meneer Netanyahu moet verdedigen? Nee, hoeft niet. Er zijn misschien talloze dingen die niet kloppen. Dus dat laat ik maar los. En ook daar is politiek politiek. En je weet toch nooit hoe het zit, precies. Allemaal partijen die een soort coalitie vormen. Nou ja, ze leveren allemaal wat in. En wat je dan overhoudt, weet ik ook niet. Maar het gaat erom dat u zicht hebt op het plan van God met Israël. Daar gaat het over in deze hoofdstukken, 28, 29 en 30. Heel concreet. En dat gaat nog verder ook. Als je Jeremia een akker moet kopen in Jeruzalem. Hij weet dat Jeruzalem op instorten staat, dat Nebukadnezar daar ligt. En dat het niet lang meer gaat duren en alles is weg. En als je dan de opdracht krijgt om een akker te kopen in Jeruzalem, dan ben je knetter. Dat is gewoon abnormaal. Dat is gewoon niet, je gaat toch niet investeren in zo'n ruïne? Dat kan toch niet? U wel. Volgende keer. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat u zo door uw woord, door uw Heilige Geest, tot onze harten wilt spreken. En dat u ons wilt vertellen dat er maar één oplossing is. En dat is uw oplossing. En dat is het kruis van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het is volbracht, heeft de Heer Jezus mogen zeggen. En we weten dat hij de middelaar is. En hij is het die voor ons tot God is gegaan. En het voor ons in orde heeft gemaakt. En dat zal ook voor Israël nog gebeuren. We hebben dat nu al. En nu willen we bidden of we dat zicht op de Heer Jezus heel scherp zullen hebben. En het zicht op uw heilsplan met Israël en met de gemeente ook heel scherp zullen hebben. We willen u danken dat er overeenkomsten zijn, maar dat er ook verschillen zijn. U wilt ons door uw Heilige Geest inbrengen in uw gedachtegoed. We danken u. En prijzen uw naam. Amen.